Welkom bij de Communicados, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Married at First Sight. We doken erin en het blijkt een en al bedrog.
Dan, welke talkshows krijgen we straks op vrijdag?
Plus, de blunder van Elodie Verwij.
Verder, bizarre onthullingen over de privédetecte van Royce de Vries.
En is Antoinette Hertzberg nou helemaal belatafeld? Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Moeilijk woord om uit te spreken, hè, belatafeld.
Ik kende het woord dus niet. Dus ik heb het net ook op 5 verschillende manieren uitgesproken volgens mij. Belatafeld, belatafeld, belatafeld.
De luisteraars hebben alleen maar de uiteindelijke versie gehoord. Maar goed, het was even passen en meten, maar het is gelukt. Laten we het hebben over Peter R. Want we hebben het vorige week over hem gehad, uitgebreid. En deze week stuitte jij op het nieuwtje dat er een docuserie over hem komt.
Ja, bij Netflix. Want het project zit nog in een vroeg stadium, dus het zal nog even duren voordat we het kunnen zien. Maar het gaat om een docuserie over Peter R. de Vries die gemaakt wordt door Robert Oei, een bekende Nederlandse filmmaker. Ja. En ja, ik kan me voorstellen dat hier archiefbeelden worden gemixt met interviews met belangrijke mensen.
Ja, ja, precies. Dat is ook wel waar Robert Oei bekend om staat. Hij heeft ook een documentaire gemaakt over Ayaan Hirsi Ali. En dat volgde dat concept dat jij inderdaad net beschrijft. Zijn docus hebben ook wel een hoog VPRO-gehalte. Hij heeft ook gewerkt in het verleden voor die omroep. En dat betekent dat ze een tikkeltje onorthodox zijn. Want in de docu over Ayaan wordt bijvoorbeeld op een gegeven moment zingend commentaar gegeven door Rita Verdonk. Nou ja, dit is voor Netflix. Dus ik ben benieuwd of het misschien ietsje commerciëler is geworden.
Ja, ik moest ook wel grinniken, want er wordt wel eens gegrapt dat televisieland een heel klein wereldje is waar iedereen elkaar kent en ons kent ons. Ja. Nou, de Netflix-directeur die verantwoordelijk is voor het bedenken van nieuwe Nederlandse series, dat is regisseur Antoinette Beumer. Zij is de beste vriendin van Femke Halsema. Ze maakte ook een programma over haar. Ja. Femke Halsema was 19 jaar samen met Robert Oei.
Klopt.
Ze hebben ook 2 kinderen. Ik heb wel zo'n gok van hoe die link gelegd is.
Je weet hoe die lijntjes gaan. Ja, ja, precies. Ja. Ja, nou ja, goed, interessant. Nu we toch dingen aan het aankondigen zijn, er komt ook een ander boek aan van een bekende oud-advocaat. En dat is mogelijk ook interessant.
Ja, Oscar Hammerstein werkt aan een boek. Hij maakt een soort van tell-it-all met dat uiterst kritisch is over de rechtspraak. Maar ik begrijp ook wel dat hij erg kritisch is op Galit Kazem en Peter R. de Vries. Die komen er uitgebreid in het boek aan bod en ook weinig vlijend. En Kazem en Hammerstein hebben natuurlijk ook wel een historie. Hè? Want Kazem klaagde Hammerstein aan toen hij een uitspraak deed bij Op1. Dat algemeen wordt aangenomen dat Kazem informatie verschafte aan Taghi. Volgens de rechter had hij dat op dat moment niet zo stellig mogen beweren. Hij kreeg zelfs ook €5.000 boete of moest €5.000 schadevergoeding betalen. Inmiddels weten we meer. Er zijn ook wel andere juridische uitspraken geweest. Nog een paar maanden geduld, begrijp ik. En dan is het boek af.
Het geeft ook maar aan dat het laatste woord nog niet is gezegd over Peter R. En de manier waarop we hem nu zien. Mogelijkerwijs niet de manier is waarop we hem over een paar jaar bezien. Over zijn reputatie wordt in ieder geval nog flink gevochten.
Ja, en het laat wat mij betreft natuurlijk ook wel zien dat heel veel mensen er een financieel belang bij hebben om kritische publicaties tegen te houden. Hè? Want kijk, als jij een dagboek wil uitbrengen, een luisterboek, er is een docuserie en wie weet wat er verder nog allemaal komt, dan heb je belang bij een goed imago van Peter R. de Vries. En ik begreep ook wel dat het niet zo boterde tussen Oei en de familie van Peter R. de Vries. Want ja, de familieleden zouden allemaal rare eisen stellen, veel geld vragen voor het project. Nou, dit met een voorbehoud, want Oei wilde me daar niks over vertellen en Netflix reageerde ook niet. Maar het is wel wat ik hoor.
Ja, oké. Nou ja, goed. We gaan het zien als dat allemaal uitkomt, die docu en dat boek de komende tijd. Zal dat allemaal uitwijzen?
Ja, dan gaan we het hebben over een grote hit op RTL 4.
Jazeker.
Married at First Sight. Ik begrijp dat er regelmatig ruzie is voor de schermen bij het populaire televisieprogramma. Henk en Chantal schijnen een epische ruzie gemaakt te hebben, las ik.
Het al een paar jaar geleden, maar ja, zeker. Ja. Ja.
Maar nu is er ook ruzie achter de schermen bij het programma. Want experts die aan het programma meewerkten uiten nu openlijk hun ontevredenheid over het productieteam. En daarmee staat de geloofwaardigheid van het programma op het spel.
Ja, klopt. Ja, dat is wel opmerkelijk. Dit soort dingen treden. Er zal wel vaker gedoe zijn achter de schermen. Maar dat het nu ook voor iedereen duidelijk is dat dat er is, dat zie je niet zo heel vaak. Even om iedereen bij te praten. In Married at First Sight trouwen mensen met elkaar zonder dat ze de ander ooit gezien hebben. En dan vraag je misschien af van waarom in hemelsnaam zou je dat doen? Nou, omdat je wordt gekoppeld aan jouw ideale partner volgens de wetenschap. Dus vier experts, waaronder een gedragsbioloog en een seksuoloog, die kijken naar verschillende mensen en die proberen de beste matches daar te vinden. Die experts die aan het programma meewerken, die ook in beeld te zien zijn, Evelien Stallaert is er een van, die zeggen nu dat het productieteam te veel prioriteit geeft aan het maken van spannende televisie. En dat is direct interessant, want het klassieke dilemma voor makers van datingprogramma's is nou precies dat. Hè? Probeer je echt mensen aan elkaar te koppelen of wil je vooral leuke televisie? En het een sluit vaak het ander uit. Het klassieke voorbeeld daarbij is het programma First Dates. Ja, dat is een vermakelijk programma om te kijken, omdat er met enige regelmaat mensen tegenover elkaar komen te zitten.
Totaal niet passen.
Nee, totaal niet. Totaal niet. Echt die compleet botsen waar wrijving is. En ja, als er conflict is, dan leidt dat gewoon altijd tot hogere kijkcijfers. Dat is gewoon een televisiewet. Conflict leidt tot hogere kijkcijfers. En de vraag is, doen ze dat ook bij Married at First Sight? Nou, ook afgelopen seizoen was er weer zo'n koppel, Dirk en Anneke. Ja, die gewoon compleet en totaal niet met elkaar overweg konden. En dan kan je wel de vraag stellen, hoe in hemelsnaam konden zij aan elkaar gematcht worden? Hè? Was dat misschien druk van televisiemakers om daar een beetje ophef en conflict te creëren?
Ja, en daar ben jij ingedoken. Hè? Want jij hebt het Nederlandse slagingspercentage van Married at First Sight vergeleken met die van buitenlandse edities. Ja, jij was nieuwsgierig, zou daar verschil in zitten? Om te beginnen, het slagingspercentage van de Nederlandse editie, hoe hoog is dat?
Dat is 14%. Dat is mijn berekening op basis van de informatie die op Wikipedia staat. Zo heb ik ook voor de buitenlandse editie de berekening gemaakt. Maar dat betekent dus van alle koppels die gematcht wordt in dat programma, 14% nog bij elkaar zijn. En dat is overigens inclusief het huidige seizoen.
Ik vind dat eigenlijk nog best hoog. Nee. Want twee mensen hebben elkaar nog nooit gezien en 1 op de 7 huwelijken houdt stand.
Nee, dat is niet hoog. Ik ben niet de eerste die deze berekening heeft gedaan. Dit is echt iets wat heel veel bekritiseerd wordt. Omdat het slagingspercentage bij dit programma is cruciaal. Dat is bij First Dates niet, omdat het maar 1 avondje is. Maar de premisse van dit programma is dat de wetenschap beter is in het koppelen van mensen dan zij zelf. Dus dat is de reden waarom je trouwt met iemand zonder dat je die persoon ooit gezien hebt. Dus je zou eigenlijk verwachten dat minstens 50% van de koppels bij elkaar blijft. Maar het zit daar dus echt ver en ver onder. Ja. En deze mensen in dit programma die trouwen echt. Hè. Het is niet een schijnhuwelijk. Er is echt een huwelijk wat er wordt gesloten. Het is een rechtsgeldig huwelijk waar ook bepaalde juridische consequenties aan verbonden zijn. Ja. Dit is wel iets waarvan je verwacht dat dit eigenlijk hoger zou moeten zijn.
Ja, ja. Ik begrijp dat het bij Boer zoekt vrouw ook hoger ligt trouwens. Hè? Dus,
Klopt, ja. Ja. Er is een tijdje geleden ook in de media gekomen wat nou de slagingspercentages zijn van verschillende programma's. Bij First Dates is dat 0,68% berekende de Volkskrant. Dus dat is echt extreem laag. Maar ja, wat ik zei, dat is maar 1 avondje, 1 date als het ware, 1 etentje. Bij Boer zoekt vrouw is het volgens KRO en NCRV zelfs boven de 80%. Boven de 80% van de boeren die uiteindelijk een duurzame relatie erin overhoudt. Dus dat is echt extreem hoog daarin. Inderdaad, ja.
En jij ging vervolgens dat onderzoek doen, want je keek niet alleen naar Nederland, maar je keek ook naar andere landen. 6 andere landen heb je gepakt. Australië, klopt. Amerika, Engeland, België, Frankrijk en Italië.
Ja, ik heb die landen erbij gezocht, omdat dit landen zijn met uitgebreide Wikipedia-pagina's, waardoor ik kan zien of die koppels nog bij elkaar zijn. Het zijn allemaal langlopende edities. En ik was eigenlijk vooral benieuwd naar van de kritiek die de Nederlandse experts hebben. En ik moet zeggen dat het 2 van de 4 experts zijn die kritiek openlijk hebben geuit. Ik heb het idee dat ze dat alle 4 hebben gedaan, maar 2 andere experts die proberen daar iets subtieler mee om te gaan. Maar in ieder geval wilde ik gewoon gaan kijken van hoe scoort de Nederlandse versie versus buitenlandse versies? Hè? Zijn ze daar succesvoller in het matchen van mensen. En nou ja, goed, ik heb dus al die landen erbij gezocht, al die gegevens bij elkaar opgeteld. En dan zie je gewoon heel duidelijk dat het slagingspercentage echt laag is in alle landen. Het idee dus dat de wetenschap beter is in het koppelen van mensen dan jijzelf, ja, dat is daarmee gewoon echt pertinente onzin. Het programma is als sociaal experiment gewoon simpelweg niet geslaagd. Alle versies hebben een laag slagingspercentage en in België hebben ze het hoogste slagingspercentage percentage. Maar nog steeds is het zo dat 2/3 van de koppels daar scheiden. Dus dat betekent dat het eigenlijk nergens echt een heel groot succes is als je daar naar gaat kijken. Als je het Nederland vergelijkt, dan wij zitten dus met onze 14% een beetje in het midden. We zijn echt een middenmotor daar. Dus we scoren niet zo goed als België met 32% en de VS opmerkelijk genoeg met 21%. Maar we scoren ook niet zo beroerd als Australië, waar slechts 6% van de matches succesvol zijn. Of Frankrijk 5% en Engeland 9%. We zitten een beetje op hetzelfde niveau als Italië, waar het 10% is. Dus heel veel cijfers, maar waar het op neerkomt, we zijn een middenmotor.
Ja, en wat ik dan interessant vond, ik las ergens dat in Nederland 60% van de huwelijken ook misloopt. Maar ja, dat is soms echt na 10 of 20 jaar dat mensen gaan scheiden. Zo ontzettend lang loopt dit programma ook weer niet. Dus dit betekent hier dat mensen echt vrij snel alweer uit elkaar zijn.
De meeste koppels die gaan al tijdens het programma uit elkaar. En dan zijn er wat koppels die bij elkaar bleven tot na de opnames. Maar die gaan daarna ook weer vaak snel uit elkaar. Dus inderdaad, dit zijn niet mensen die langdurig bij elkaar zijn gebleven.
Ja. En dan is de grote vraag, wat moeten we hiermee? Heb jij een tip of een aanbeveling?
Ja, nou ja, ik heb er een aantal. Ten eerste denk ik dat op basis van deze cijfers is het niet verantwoord om mensen met elkaar te laten trouwen. Het is, wat ik zei, geen schijnhuwelijk. Juridisch wordt er door de producent bepaalde voorbehouden gemaakt in dat huwelijk, zodat als iemand bijvoorbeeld overlijdt, niet jouw hele vermogen bij jouw echtgenoot, die je dus niet kent, terechtkomt. Hè? Dat zou behoorlijk vervelende gevolgen kunnen hebben voor andere familieleden. Dat soort situaties worden uitgesloten. Maar het is een rechtsgeldig huwelijk. En dat betekent ook dat er wel degelijk consequenties aan zitten. Je moet het huwelijk niet gebruiken als middel om entertainment te produceren. Ik denk dat dit gewoon echt ongepast is om deze mensen te laten trouwen, gezien het lage slagingspercentage.
Ik denk dat het overigens misschien ook interessant is om te kijken waarom zo'n televisiezender dat uitsluit. Doen ze dat om iemand te beschermen? Of doen ze dat ook om PR-schade te voorkomen?
Ja, dat zou
Want ik
kunnen.
Kan me voorstellen dat als iemand kort na het programma overlijdt, misschien ook nog eens in verdachte omstandigheden, en vervolgens al het geld naar die andere kandidaat gaat, dat kan het einde betekenen van je televisieprogramma. Ja. Dus dit is gewoon zelfbescherming dat ze dit erin zetten.
Het is mogelijk ook inderdaad zeker zelfbescherming, ja. Maar kijk, nogmaals, ik denk dus dat je het huwelijk hier niet voor zou moeten gebruiken. Afgelopen week was een van de experts, Evelien Stallaert, bij RTL Boulevard. En daar zei ze wat over de kwestie die speelt, over dit conflict wat nu op de voorgrond is getreden. Ik vond het een veelzeggend optreden, want zij is een van de twee experts die heel nadrukkelijk de makers uit de wind probeert te houden. Dat deed ze ook in dat interview. Ze probeerde niet te veel rugbaarheid te geven aan de kritiek, terwijl ze wel aangaf dat ze er een bepaalde sympathie voor heeft. Dat geeft ook wel voor mij aan hoe dit soort dingen werken, want zij is afhankelijk van die producent om teruggevraagd te worden als expert. Dat is goed voor haar zichtbaarheid en het levert ongetwijfeld haar ook ontzettend veel geld op. En dat geeft wel aan hoe de hazen lopen. Dus zij zegt van de experts maken de matches, zij nemen de beslissingen daar. Dat zal wel, maar als de producent, de eindredacteur bijvoorbeeld, een behulpzame hint daar geeft, dan moet je sterk in je schoenen staan als expert om te zeggen van, nou, die ga ik even in de wind slaan. Want je kunt zomaar volgend seizoen vervangen worden door een expert die misschien meer beïnvloedbaar is. Het programma loopt al een aantal jaar en in de loop der jaren zijn er ook verschillende experts vervangen. Ja, dan ben je toch je zichtbaarheid op televisie kwijt. Dus het idee dat die scheiding heel strikt is, nou, ik denk dat het interview van Evelien bij RTL Boulevard voor mij juist heel duidelijk maakt wat het probleem is. Er is een hele sterke hiërarchie daar. En ik kan me voorstellen dat de experts zich wel degelijk geroepen voelen om naar de producent te luisteren van het programma.
Helemaal goed. En dan ben je zelfs nog verder gedoken in de cijfers. Ik merk dat heel veel organisaties om me heen die noemen dat tegenwoordig een deep dive. Victor, jij hebt een deep dive gedaan in de Nederlandse cijfers.
Ja.
Vertel, wat heb je gevonden?
Nou, kijk, het eerste seizoen wat in 2016 werd uitgezonden, was best wel succesvol. Het werd nog gepresenteerd door de huidige programmadirecteur van RTL 4, Peter van der Vorst. Het tweede seizoen was ook wel succesvol. Die eerste twee seizoenen hadden een slagingspercentage van 25%. En daarna is het ingezakt, want de vier seizoenen die daarop volgden, daarin werd geen enkel huwelijk gevormd dat daadwerkelijk stand hield tot na de opnames. Dat geeft ook wel een klein beetje aan dat de problemen bij Married at First Sight niet recent zijn. Want de experts die kritisch zijn, die zeggen van, er is afgelopen seizoen een nieuw productieteam bijgekomen en dat is wat onervarener en die zijn te veel gericht op het maken van televisie. Als je naar deze cijfers kijkt, dan zie je dat het al lange tijd meer televisie maken is dan dat er echt daadwerkelijk matches worden gemaakt, dat er echt gezocht wordt naar liefde. Daar is gewoon echt al een tijdje geen sprake van.
Ja, zie je hier ook niet een beetje hoe een programma dat ooit misschien met oprechte intenties begon, nu commercieel wordt uitgemolken? moet dat een beetje denken aan die restaurants waar dan een keten van wordt gemaakt. Hè? Want vroeger had je waanzinnig goede biefstukken bij Loetje. Ja. Nou, toen werd het overgenomen door private equity. Werd er op alle ingrediënten bezuinigd. En krijg je volgens de recente nu een matig stukje vlees in een diarree-achtige brei geschoteld. Dat is de vercommercialisering van het oorspronkelijke concept.
Dat denk ik inderdaad ook, ja. Ja. En dat brengt me eigenlijk ook wel bij de aanbeveling nummer 2. Ik denk dat de deelnemers van dit programma geïnformeerd moeten worden over de beperkte succeskansen. Heel veel programma's worden in de markt gezet als een sociaal experiment. Nou, het sociaal experiment, zoals ik net zei, is totaal niet geslaagd. Het is entertainment. Het zal ook niet verdwijnen, want het scoort gewoon simpelweg te goed. Het zal op de buis blijven. Maar als jij aan dit programma meedoet om de liefde van je leven te vinden, dan is de kans heel klein dat dat gaat gebeuren. En ik denk dat het heel erg goed is om de deelnemers daarvan op de hoogte te stellen. Als je dat niet doet en zij doen mee om wel de liefde van hun leven te vinden, dan eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, dan misbruik je gewoon mensen. Dit is niet wat met dat programma een grote kans verslagen heeft.
Oké. Okay. Van Married at First Sight gaan we naar talkshows. He, want na de zomer ziet het talkshow-landschap er echt heel erg anders uit. We weten al best goed hoe dat van maandag tot en met donderdag eruit gaat zien bij de meeste talkshows. Maar over veel vrijdagen is nog niks bekend. Daar moet de NPO volgens mij ook nog knopen over doorhakken. Ik las in het AD afgelopen week een groot artikel met de gegadigden. Victor, jij bent de talkshow-kenner van deze podcast. Dat ben ik beslist niet. Wie zijn het meest kansrijk?
Nou ja, ik heb er wel wat ideeën over. Er zijn natuurlijk twee tijdsloten. Hè, dus om 7 uur op vrijdagavond en om 10:30 op vrijdagavond. Om even te beginnen met het tijdslot van 7 uur. Van maandag tot en met donderdag hebben we dus daar Eva Jinek met haar door Avro Tros gemaakte talkshow. En die wordt meer, die is meer gericht op cultuur en entertainment. Volgens AD zijn er voor de vrijdag 3 opties. Carrie ten Apel namens Max, Fidan Ekis namens WNL en Nadia Moussaid namens de VPRO. Bij zo'n beslissing, als die wordt genomen door de NPO, dan denk ik dat er naar 3 factoren wordt gekeken. Het is een stukje omroeppolitiek. Hè? Is er bijvoorbeeld een omroep die nog geen talkshow heeft? Nou, die zou dan misschien de voorkeur om die reden verdienen. Er wordt gekeken naar het format wat wordt ingediend. Nou, in dat geval weten we dat niet van al deze 3 talkshows, dus daar kan ik niet over oordelen. En er wordt gekeken naar de kwaliteiten van de presentator. Nou, als ik die factoren ook gewoon eens even meeweeg, dan denk ik eigenlijk dat qua omroeppolitiek er niet per se 1 omroep is die de voorkeur verdient. Ik zag dat Tina Nijkamp dacht dat de VPRO op dat vlak de voorkeur zou verdienen. Maar de VPRO heeft natuurlijk een dagelijks programma wat met actualiteiten te maken heeft in de vorm van de avondshow Lubach, met Arjen Lubach. Ja, dat is geen strikte talkshow, maar het is wel een manier voor de VPRO om hun kijk op de actualiteiten te geven. En dat is wel een dagelijks programma. Dus in dat opzicht denk ik niet dat ze om die reden dat 7 uur tijdslot zouden claimen. WNL heeft natuurlijk Goedemorgen Nederland. Max heeft dus Tijd voor Max. Ik denk in dit geval zijn de omroepen op al die vlakken gelijk. Ik denk waarop 1 omroep uitblinkt is de persoonlijke kwaliteiten van de presentator. En dat is Carrie ten Apel. Die heeft zich echt bewezen als presentator van Op 1 de afgelopen bijna 4,5 jaar. Altijd positieve recensies gekregen. Daarnaast denk ik ook dat Max een goede reputatie heeft in de zin dat zij echt heel veel hits hebben voortgebracht. Echt veel televisiehits. Denk natuurlijk aan Heel Holland Bakt. Maar zelfs Tijd voor Max. Dat programma heeft het afgelopen seizoen geregeld beter gescoord dan de BNN-Vara talkshow om 7 uur. Terwijl er op dat moment wel meer mensen voor de televisie zitten. Hè? Dus op een tijdstip waarop er minder mensen kijken, heb je toch een hoger kijkcijfer. Dus dat zegt wel wat over de kwaliteiten van de mensen bij Max. Ik denk eigenlijk dat de combinatie van die twee factoren ertoe zullen leiden dat het gewoon echt uiterst logisch is om dat tijdslot te geven aan Carrie ten Apel en Max. Die mogen de vrijdag maken. Ik denk dat Fidan een hele goede tweede is. Maar die heeft wel een inhoudelijker profiel. En als Eva Jinek van maandag tot en met donderdag een soort van culturele talkshow gaat maken, dan is het gek om met een heel erg inhoudelijk programma te komen. De Jinek-kijkers die haken dan denk ik af. Ja, dus dat lijkt me niet de meest logische.
Ja, geen Fidan op vrijdag. En Nadia?
Nee, dat lijkt mij ook niet zo heel erg kansrijk als ik eerlijk ben. Haar vorige talkshow vorig jaar op datzelfde tijdstip scoorde echt heel, heel beroerd. Dat was echt kijkcijfer horror. Nu gaat ze opnieuw dus een poging doen om dat tijdslot te bemachtigen. Weliswaar met een nieuw format, maar wel dezelfde omroep, dezelfde producent, namelijk Human Factor en dezelfde presentator. Ja. Ik zie dat gewoon als een enorm groot risico, hoor. Dat zou je toch gewoon niet moeten doen als NPO.
Oké, dus dat is het tijdslot van 7 uur. Dan hebben we natuurlijk ook nog het prachtige tijdslot van 10:30. We weten inmiddels dat van maandag tot en met donderdag volgens mij dat in wordt gevuld door BNNVARA. Of...
Klopt, ja, nee, je hebt het gelijk. Ja.
Dus Sophie Heelbrand gaat het doen met iemand anders. Oorspronkelijk zou ze dat doen met Galit. Maar ja, dat zit er natuurlijk niet echt meer in. Dat betekent dat er iemand anders gezocht moet worden voor de vrijdag.
Ja, daar zijn ook 3 kandidaten voor. Thijs van den Brink namens de EO volgens het AD. Sven Kokkelman namens WNL met vermoedelijk een voortzetting van de politieke vrijdag. En een talkshow die gemaakt wordt in de trant van VI met Jeroen Pauw, Rutger Castricum en Jort Kelder. Die daar zitten als mensen die het nieuws bespreken onder leiding van een nog onbekende vrouwelijke presentator namens Poont. Nou, om even de opties af te lopen. Ik denk dat Thijs van den Brink echt kansloos is. Ik denk dat het onvoldoende bewezen succes heeft. Dat hij niet voldoende weet te scoren om echt de massa aan zich te binden. Ik denk dat Sven en de politieke vrijdag, die de afgelopen maanden al een beetje hebben kunnen experimenteren, een soort van backdoor pilot was er eigenlijk de afgelopen maanden te zien. Ik denk dat heeft laten zien dat ondanks dat er heel veel politiek nieuws was, dat programma niet voldoende spraakmakend was. De discussie heeft gedomineerd. Kijkcijfers waren nou ook alweer niet zo denderend dat ze zeggen bij de NPO, dat gaan we niet doen. Ik denk dat hier de meest logische keuze Poont lijkt. Die hebben nog geen andere talkshow gehad. Daarnaast lijkt Jeroen Pauw hiermee behouden te blijven voor het talkshowlandschap in Nederland. Dat zijn volgens mij allemaal hele goede redenen om dit aan Poont te geven. Ik ben er eigenlijk wel enthousiast over. Ik ben hier oprecht heel erg nieuwsgierig naar. Wie de vrouwelijke presentator gaat worden, vind ik overigens ook wel interessant. Dat is niet bekend. De enige bij Poont die daar rondloopt dat zou kunnen, is Shaja Morale. Die presenteert namens Poont op Radio 1 het programma. Maar misschien halen ze iemand van buiten. Ik weet het niet.
Tot zover de updates over de talkshows.
Wat vond je trouwens van Angela de Jong bij Op 1 afgelopen week over politieke interviews? Dat was wel echt opmerkelijk. Dat is tijdens die politieke vrijdag van Sven waar we het over hadden.
Ik heb het niet gezien. Ik zag wel enorme ophef vooraf al. Maar
enorme ophef,
Daar moet ik altijd over grinniken. Want volgens mij is het Op 1 Twitter-account, dat is echt het bekendste troll-account van Nederland. Ja. Die plaatsen volgens mij elke dag doelbewust aankondigingen in de hoop dat er een reuring ontstaat op de socials. En dat mensen dan toch gaan kijken en de uitzending zelf gaan becommentariëren. Vrijdag is het ze weer gelukt, want half Twitter viel heen over de aankondiging van een gesprek.
Ja, ik vond het opmerkelijk. Er was inderdaad echt ongekend veel kritiek. Ik vond het wel opmerkelijk dat Angela dat deed. Dat ze daar zat om over politieke interviews te praten. Ja, dat is toch wel echt iets anders dan haar traditionele rol als televisierecensent. Ze krijgt natuurlijk heel veel verzoeken om in talkshows aan te schrijven. En ik kan me voorstellen dat ze ook heel vaak nee zegt. Dat ze hier ja tegen heeft gezegd, vind ik wel opmerkelijk. Ze heeft al eerder gehint op het feit dat ze misschien afscheid wil nemen van die rol als televisierecensent. En dat ze misschien een politieke column wil. Ik zie dit wel als een manier om uit te testen of dat iets is wat bij haar past. Dus in dat opzicht vond ik het wel echt heel opmerkelijk dat ze dat deed.
Oké, talkshows hebben we gehad. Dan hebben we nog wat kort nieuws. Want jij wil iets zeggen over Bo. Ja, is eigenlijk ook een talkshow natuurlijk. Bo begint weer.
Ja,
maandag.
Precies. Ja, exact. Ja, maandag komt hij weer terug. Hij volgt Umberto op de late avond van RTL 4. De vraag die ik eigenlijk heb is, gaat hij nog wat zeggen over zijn veel bekritiseerde interview met Gordon dat in januari werd uitgezonden? En normaal gesproken zou ik zeggen, daar gaat hij waarschijnlijk niks over zeggen.
Nee, natuurlijk niet. Het is een ander programma. Hij wilde geen aandacht op vestigen. Ik zou het niet doen.
Kijk, inderdaad, dat denk ik ook. Want het is het meest bekritiseerde interview in zijn carrière. En je wil mensen er niet per se aan herinneren. Het enige wat ik me wel kan voorstellen is dat hij er met een grap een verwijzing naar maakt. Hij is wel in staat om een grapje erover te maken. Om toch even de critici wel te laten weten dat hij wel de kritiek heeft begrepen. Want het is wel iets wat zijn geloofwaardigheid heeft aangetast als interviewer. En zeker in zijn talkshow moet hij weer gewoon de journalist spelen. Hij moet daar bijvoorbeeld ook politici interviewen. Ik denk wel dat als je die imagoschade een klein beetje wil beperken, dat het misschien wel verstandig kan zijn om even met een klein grapje te laten merken van ja, ik begrijp de kritiek.
Dus een grapje gaan we zien. Dan de aankondiging van het NOS-journaal. Want jij bent een trouwe kijker. Hè? Jij kijkt elke dag naar
dat
het oude, vertrouwde NOS-journaal. Jij zit elke keer klaar. Maar jij kijkt ook de aankondigingen van het 8 uur journaal. En daar viel je iets op.
Ja, kijk, het wordt altijd na de talkshow van 7 uur. Dus dat is nu Sophie en Jeroen. Wordt er een teaser gedaan voor wat er straks in het 8 uur journaal zit. En het valt me al een tijdje op dat in die teaser niet altijd het belangrijkste nieuws wordt gepromoot. Het was vroeger echt anders. Het was altijd zo dat in de teaser voor het NOS-journaal zat het belangrijkste onderwerp. Daar zijn ze al een tijdje van afgestapt. En afgelopen maandag was daar een mooi voorbeeld van te zien. Want het grootste nieuws, het hoofdonderwerp van het 8-uur-journaal, waar ze dus ook de uitzending mee begonnen, dat was een beschuldiging van de EU aan het adres van Israël, dat zij honger inzetten als wapen in Gaza. Dat is het belangrijkste onderwerp, ja. De eerste reportage.
Maar dat is misschien niet een stemmetrekker.
Nee, en wat ze centraal hebben gesteld in de teaser, dat was een onderwerp over discriminatie. Want het ging erover dat mensen met een Chinese afkomst vaker te maken hadden met discriminatie. Dat bleek in ieder geval uit een onderzoek. En ik dacht, ergens is het logisch dat dat wordt genomen als het onderwerp om te teasen. Want je komt natuurlijk uit Sophie en Jeroen, een programma wat gemaakt wordt door een linksgeoriënteerde omroep. Het heeft een wat vermoedelijk linkser publiek dan de gemiddelde Nederlander. En dan is het logisch dat die mensen eerder blijven door kijken voor het 8-uur-journaal als je een onderwerp als discriminatie centraal stelt. Ik denk dat het meer van de kijkers van Sophie en Jeroen motiveert, ja, om ook het 8-uur-journaal te kijken.
Ja, jij vindt dat commerciëler?
Het is een commerciële overweging, ja, zeker, ja. Ja.
Het lijkt me eigenlijk wel slim, hè? Want waarom zou je het grootste nieuws aankondigen als dat toch vaak iets is wat mensen al weten?
Ja.
Ja, kies iets anders.
Het vind ik wel interessant dat je het zegt. Ik vind het niet logisch, want ik denk dat er wel discussies aan de grondslag hebben gelegen bij de NOS. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, als eerste hoofdonderwerp neem je niet het belangrijkste onderwerp, maar neem je het onderwerp wat de meeste kijkers willen horen.
Nou, dat vind ik niet. Ik vind dat je ook wel iets mag agenderen en dat je als NOS moet zeggen van, dit vinden wij het belangrijkste onderwerp. Ook al zijn mensen inmiddels misschien Oekraïne moe of EU moe of Israël moe. Je kiest iets waarvan jij vindt als journalist dat het belangrijk is.
Ja, maar daarom bedoel ik te zeggen, het is een beetje een glijdende schaal natuurlijk. Hè? Dus op zich, ik heb niet zo'n heel groot probleem met wat het journaal hier doet. Maar als je de teasers commerciëler maakt, kan je ook zeggen, we maken de uitzending commerciëler. En dat is natuurlijk ook iets wat RTL Nieuws veel meer doet. Over het algemeen is het een journalistiek verantwoord programma. Maar het maakt iets commerciëlere keuzes. Het zal eerder beginnen met een onderwerp wat mensen willen zien, in plaats van dat mensen moeten zien.
Oké. Okay. Nog één ding voordat we naar de tune gaan. Er was een journalistieke blunder, mogen we het eigenlijk toch wel noemen deze week. In het AD werd groot.
Mag je het zeker noemen, ja.
In het AD werd groot aangekondigd dat VVD-prominent Hans Hogervorst premier wil worden.
Ja.
Ja, dat was een artikel van Elodie Verwij. Uiteindelijk bleek dat zij waarschijnlijk niet Hogervorst zelf heeft gesproken, maar ja, iemand die nu zijn nummer heeft. Al die belletjes zat is misschien wel van mensen die op zoek zijn naar Hans Hogervorst en haar gewoon heeft beetgenomen en net deed alsof hij Hans Hogervorst was.
Ik kan hier dus echt uren over praten. Ik denk dat ik echt een hele aflevering van deze podcast zou vullen over dit onderwerp. Ik vind het dus echt mega, mega, mega interessant. Ik heb echt zoiets van, ik kan op 10 punten analyse geven.
Nou ja, de grap is, dus ik heb gisteren een aantal keer geprobeerd om Elodie te pakken te krijgen. En ze nam niet haar telefoon op. Want kijk, wat mij nou een leuk idee leek voor de podcast, is om deze man zelf op te bellen.
Deze Hans Hogervorst imitator, ja.
Precies, en dat gesprek dan op te nemen, zodat iedereen kan beoordelen of hij een beetje klinkt als Hans Hogervorst.
Ja.
Maar ik snap wel dat ook Elodie Verwij het liever even laat rusten. Maar ja, ik had dolgraag het nummer gehad van deze man. Mocht nou iemand anders die nu luistert denken van, ik heb dat nummer ook, stuur het even naar ons op, dan gaan we volgende week alsnog gaan we hem opbellen.
Het is gewoon zo gênant voor Elodie. Dat is gewoon het grote probleem. Want ik denk dus dat het niet de grootste politieke journalistieke blunder is. Hè? Als je bijvoorbeeld meldt dat de formerende partijen er bijna uit zijn met de formatie en vervolgens komt een uur later naar buiten dat die geklapt is. Dat is een blunder met veel meer maatschappelijke gevolgen.
Ja.
Dit is vooral gênant, omdat het duidelijk maakt dat je gewoon niet heel erg zorgvuldig te werk gaat. Hè? Je komt iets te eager over. Je was iets te snel met het brengen van dit nieuws. Je had het misschien iets meer moeten checken. En ik denk bij mezelf, op het moment dat je Hans Hogervorst opbelt en hij geeft aan, ja hoor, ik wil best premier worden, dan zouden er in je hoofd wel wat alarmbelletjes moeten afgaan. Ja. Want
bullshit,
het is wel
detector.
Echt een opmerkelijke uitspraak die je normaal gesproken niet verwacht van iemand die serieus in de race is om dat te doen. Dus dat zou voor mij wel een reden zijn dat ik normaal gesproken even zou doorvragen en andere mensen zou bellen van, wat is hier aan de hand, voordat je het brengt als nieuws.
Oké, okay, maar dat heeft ze niet gedaan. Op zich weer verder nu, toch? Kan gebeuren en klaar.
Ja, nee, ja, op zich wel. Ja, nee, ja, het kan gebeuren. Ik denk inderdaad dat het daar niet heel erg haar leven zal achtervolgen. Ik denk alleen dat het is, wat het ook zo zuur maakt voor haar, om 5:08 is dat artikel over Hans Hogervorst online gegaan. En dat is ideaal voor alle talkshows om het te bespreken. Maar al voordat alle talkshows begonnen, kwam er buiten dat Hans Hogervorst het ontkende. Met andere woorden, deze blunder was perfect getimed om die dag in alle talkshows besproken te worden. Dus je gaat al op een gênante manier op je bek. En dan is de timing ook nog ideaal om in alle praatprogramma's staat 's avonds te bespreken. Ja. Het is echt ontzettend veel pech voor haar.
Volgende keer kan je dit beter op een zondag naar buiten brengen.
Ja, nou ja, goed. En liever niet plunderen misschien. Dat is toch de allerbeste optie.
Nou, straks gaan we kijken naar Galit en Royce en de mysterieuze privédetective. Dat klinkt nu al als een aflevering van Suske en Wiske. Maar voordat we dat doen, is het tijd voor de tune van de week. Elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Ik heb de tune meegenomen van de Soundmix Show. De laatste 5 jaar dat het programma te zien was, gebruikte het deze tune die heel groot en prestigieus klinkt.
Lekker bombastisch.
Heel bombastisch, ja.
Dan krijg je toch wel het gevoel dat je naar iets groots aan het kijken bent.
Ja, ja. Hij is gemaakt door Hans van Eyck, die destijds alle tunes voor RTL maakte. En die natuurlijk ook in de jury zat van dat programma. Hij was een vriend van Henny Huisman. Ik denk wel dat deze tune een voorbeeld is van een programma dat zichzelf wel erg serieus nam. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom uiteindelijk het programma werd vervangen door Idols. Hè. Het was allemaal iets too much geworden. Ik wil je even de eerste of een van de eerste tunes van de Soundmix Show uit 1987 laten horen om te zien hoe het programma in het begin in de markt werd gezet. Dat is echt een groot verschil met deze tune.
De Soundmix Show, de Soundmix Show. Succes en applaus krijg je niet zomaar cadeau.
Okay. Het is echt totaal anders, toch?
Dat is wel, net wat anders. Net een subtiel verschil.
Ja, precies. Maar goed, zo kan de tune dus inderdaad de sfeer van een programma bepalen.
Ja, betekent ook dat wij moeten uitkijken met een nieuwe tune. Want wij hadden het eerste seizoen echt een hele andere tune. Dus als je dat leuk vindt om terug te luisteren, pak een van de eerste afleveringen.
Ja, of doe maar niet.
We moeten nu van deze tune niet ooit naar een hele bombastische tune gaan. Want dan zegt iedereen,
jullie nemen jezelf wel heel erg serieus. Ja, maar ik ben ook zeer tevreden over onze tune. Ik zou hem niet zo snel willen wijzigen.
Oké. Nou, laten we gaan naar onze verdiepende blok in deze podcast. Galit en Royce en de mysterieuze privédetective. Er waren deze week veel ontwikkelingen rondom Galit Kasem, Royce de Vries en de eerdere persbreidel. Maar voordat we daarin duiken, waarom besteden we hier eigenlijk zoveel aandacht aan?
Het is een vraag die wel eens mensen stellen inderdaad. En jij vertelde mij van de week dat jij Alexander Klupping tegenkwam in een speeltuin of all places in Amsterdam. Het is echt af en toe net een dorp, hè, dat hele Amsterdam. Maar goed, je kwam hem daar tegen en die zei ook tegen jou, waarom besteden jullie hier eigenlijk zoveel aandacht aan? Het zijn meer mensen die vraag hebben gesteld. Dus het is ook wel eens een goeie om, voordat we in de ontwikkelingen van deze week gaan duiken, en die zijn er, om gewoon eens even die vraag te beantwoorden. Waarom?
Ja, want Alexander vroeg direct van, maar welk belang hebben jullie hier eigenlijk bij? En hij had zelfs theorietjes over wie onze bron zou zijn. Iemand die ons alles influistert.
Een soort van deep throat eigenlijk dan.
Ja, en ik moest hem een beetje teleurstellen. Want ik denk alleen al deze week heb ik met zo'n 15 mensen contact gehad. Dus dat er één iemand is die ons dingen toespeelt, dat is het zeker niet. Volgens mij is het vooral goed om te laten zien hoe dit begon. Want het is niet zo dat we 2 maanden geleden beide dachten van, laten we hier de komende tijd eens bijna de helft van de podcast over praten. Ik raakte eigenlijk pas echt geïnteresseerd in dit onderwerp door de rechtszaak. En nog meer door de bizarre censuur van de rechtbank. En ook wel door de mediastilte die erop volgde. En dat roept bij mij een hele heftige reflex op van, hallo, dit zijn onze rechten die hier op het spel staan. Misschien ben ik daarin ook wel meer een activist dan jij, Victor.
Ja, dat zou kunnen. Maar ik begrijp wel dat het een belangrijk onderwerp is. Ik heb ook eens af zitten vragen, waarom besteden andere media hier zo weinig aandacht aan? Ja. Hè? En ik denk ook wel dat dat wel een terechte vraag is. Want het gaat wel over belangrijke dingen en ook wel over hele prominente mensen. Dus ik vind het ook wel logisch om daar aandacht aan te besteden.
Nee, eens. Eigenlijk snapte ik vooral dat niet. Eigenlijk is misschien een betere vraag van, waarom doet de rest er niks mee? Kijk, want wat ik al snel merkte, dit is nou typisch zo'n zaak van, hoe meer je erover weet, hoe meer je erover verwondert. En ik vraag mezelf dan altijd af van, vind ik het persoonlijk interessant? Kunnen we werkelijk iets nieuws brengen? Vinden de luisteraars het interessant? En ik denk heel eerlijk dat als heel veel andere media erop waren gedoken, dan was het voor ons niet de moeite waard geweest. Maar juist dat gebeurde eigenlijk niet. Nu wordt het wel wat meer opgepakt. Hè? Bijvoorbeeld NRC, die dook er deze week in. Gaan we straks bespreken. Misschien even een antwoord op Alexander en de anderen. Dit is ons belang. We vinden het zelf interessant. En dat is ook waarom we het doen.
Je noemde al even dat je er meer over weet en dat je ook meer erover weet dan uiteraard besproken wordt in de podcast. Als je de vraag moet beantwoorden, wat is een belangrijke zaak die mensen niet weten, die wel interessant zou kunnen zijn over dit hele gedoe?
Ja, misschien één voorbeeldje. Dat Khalid Qasem werd natuurlijk 4 jaar geleden geconfronteerd met hele ernstige verdenkingen. Het Algemeen Dagblad bracht dat het OM denkt dat hij heeft gelekt naar de organisatie van Taghi.
Ja.
Nou, dat deden ze op basis van goede bronnen en het klopte ook gewoon. Hè, want in de stukken in de Marengo-zaak blijkt inderdaad dat het OM dat dacht en nog steeds denkt. En dan snap ik best dat Qasem van alles probeerde om zijn reputatie te redden. Hè, dat zou ik ook doen. Hij verdraaide de uitkomst van het dekenonderzoek. Nou ja, slim, denk ik. Dat hadden wij hem ook geadviseerd. En hij kwam er eigenlijk ook nog grotendeels mee weg. Nou, vervolgens legde de Volkskrant nog even de rode loper uit met 2 kritiekloze interviews. Denk ik ook, prima. Je kunt iemand lastig kwalijk nemen dat hij weet hoe je de media moet bespelen. Kunnen we zelfs van leren. Maar Qasem ging verder. Hij spande in 2020 direct een bodemprocedure aan tegen het AD. En stelde dus 2 journalisten van het artikel persoonlijk aansprakelijk voor schade.
Ja.
En zij werden dus ook echt persoonlijk geïntimideerd met schadeclaims. En ja, dat kun je op rechtspraak.nl gewoon allemaal controleren.
En dat betekent dus ook dat journalisten zich zorgen moeten maken om hun privéfinanciën.
Ja.
En dat misschien bijvoorbeeld ook een partner denkt van, hey, wacht eens even, betekent dit dat ik ons huis ga verliezen?
Ja, daar zal dat best spelen inderdaad. En kijk, dat je in alle wanhoop je reputatie wil redden, dat snap ik. Maar dit maakt het echt wel persoonlijk hoor, van ik ga jullie gewoon helemaal kapot maken. En het deed me haast denken aan Nina Brink destijds met Follow the Money oprichter Erik Smit. Zij probeerde hem echt persoonlijk te ruïneren na een kritisch boek.
Dus er zou ook een soort van persoonlijke rancune zijn van Qasem naar de 2 journalisten van het AD destijds.
Ja, en dat vond ik dus heel opmerkelijk. Hè? Want kijk, als je enerzijds publiekelijk de moeder Teresa uithangt in de media en anderzijds mensen die de waarheid boven tafel proberen te krijgen uit een soort van wraakgevoelens persoonlijk wil kapotmaken. Die combinatie die trek ik heel erg slecht. En ja, ik zie ook gewoon het chilling effect daarvan op andere journalisten. Want iedereen lijkt toch uiterst voorzichtig als het gaat om Khalid Qasem. Vooral omdat zijn attack dog, hè, dat is Matthijs Kaaks die we eerder noemden, ja, iedereen en zijn moeder aanklaagt. 1 verkeerd woord en je hangt.
En even voor de goede orde. Het is ook niet de norm om journalisten persoonlijk aansprakelijk te stellen.
Nee, zeker niet. Dat heb ik ook gecheckt bij de NVJ, dus de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Algemeen secretaris Thomas Bruning bevestigt dat het ook inderdaad echt een intimiderend effect heeft. En het siert AD-journalisten Jelle Tieleman en Giel Timmermans dat ze desondanks deze artikelen publiceren. Maar ja, ik had wel sterk het gevoel dat sommige dingen wel erg voorzichtig waren opgeschreven. Het tweede artikel las een beetje als een feitenrelaas, alsof je zelf nog heel veel conclusies moet trekken.
Dat is ook de reden waarom wij het in de podcast destijds vrij uitgebreid hebben besproken.
Ja.
En de reactie van een aantal mensen was van, dat maakt eigenlijk duidelijk wat de echte betekenis is van de feiten die stonden in dat AD-artikel.
Ja.
En misschien als ze zich iets vrijer hadden gevoeld, als Khalid Qasem niet persoonlijk achter die journalisten was aangegaan, dan hadden ze ook misschien meer dat soort dingen in dat artikel vermeld.
Ja, ik kan die 2 eigenlijk heel lastig loszien van elkaar. Dus ik denk dat dat wel degelijk een rol heeft gespeeld, ja.
Ja, precies. We hebben het ook in het verleden uitgebreid gehad over dat geheime vonnis dat feitelijk de pers melkorfde. Dus van de rechtbank naar aanleiding van het kort geding dat is aangespannen door Royce de Vries. En deze week pakte NRC uit met een analyse van dat nog altijd geheime vonnis. En dat bevatte ook wel wat interessante dingen.
Ja, ik vond het heel opvallend. Want het gaat dus om een geheim rechtbankvonnis. En het Hof had partijen weliswaar toestemming gegeven om dat deels naar buiten te brengen. Maar wel dan zonder de passages die gaan over veiligheid. En ook die passages heeft NRC in handen gekregen. En ja, wat mij vooral opviel was de rol van een mysterieuze privédetective.
Ja, want die heeft onderzoek gedaan, of tenminste dat zegt hij, op basis waarvan er is vastgesteld dat er een dreiging is voor Royce de Vries. Dus dat is wel een heel erg belangrijke schakel in het grotere geheel.
Absoluut, hè? Want het stelsel bewaken en beveiligen zag geen extra dreiging. Dat wist Royce waarschijnlijk ook ten tijde van het kort geding. Daarom liet hij dus die privédetective een rapportje schrijven over waarom hij gevaar zou lopen dankzij de AD-publicatie. En in NRC wordt duidelijk dat de rechter, in tegenstelling dus tot het Hof, dat rapportje van die privédetective best serieus nam.
De rechtbank nam het serieus, het Hof nam het niet serieus.
Ja, klopt. En de reden is eigenlijk onduidelijk. Want wat staat er nou in? Daar staat het artikel kan tot een grotere dreiging leiden, aangezien criminelen kunnen denken dat hij betrokken is. Ja, dat is geen rapport dat op feiten is gebaseerd. Dit heet gewoon natte vingerwerk. Hè. Dit is pure speculatie. En kenners van de Mokromafia die vertellen me ook hoe zwak de analyse inhoudelijk is. Want ja, kijk, Rido Antachi is levensgevaarlijk. Hè, daar is iedereen het over eens. Maar dat betekent niet dat hij dat ook is voor Royce de Vries of Galit Kazem. Want de suggestie wordt ineens een beetje gewekt dat als je 3 keer Taghi noemt in een artikel, dat dat dan direct levensgevaar oplevert voor de anderen. Terwijl deze 3 moorden hadden echt een directe relatie tot de kroongetuigen. Daar ging het om. Ja, en deze AD-publicaties op basis van die tapes, die gaan daar helemaal niet over. En ook de rechter leek dat niet goed te snappen.
Nee, precies. Ja, ja. Ik zag ook dat er op Twitter al echt volop gespeculeerd werd over welke privédetective het zou kunnen zijn.
Ja, klopt. Want NRC noemt dus de naam van die geheimzinnige detective niet. En met name Bart Nijman, hij was lang de baas van Geen Stel, die deed goed speurwerk. Nou, wij kunnen in deze podcast definitief bevestigen om wie het gaat. Deze privédetective is Nico van den Dries van Strongwood.nl.
Oké. Okay. Ik ken hem niet natuurlijk. Ik denk dat de meeste mensen hem niet kennen. Maar het is wel interessant, want hij heeft wel een linkje met Royce de Vries.
Klopt, en het is nog niet zijn echte naam, blijkt uit de gegevens van de Kamer van Koophandel. Maar laten we hem voor nu even Nico noemen. Nou, deze Nico was in 2015 al de sidekick van Peter R. de Vries bij internetpesters aangepakt.
Oh, interessant.
En op zijn website beveelt hij Royce de Vries ook echt aan. He, daar staat, de onderstaande advocaten, zeker die met een gouden law-icoon, kunnen u zeker van dienst zijn en kennen ons. Een totaal onafhankelijke expert dus. Hè? Wij moeten serieus nemen wat hij zegt.
Ja, en dan waar is hij in gespecialiseerd? Waar wordt hij voor ingehuurd normaal gesproken?
Nou, dat is het fascinerende als je op de website gaat kijken. Jij kunt hem laten uitzoeken of je partner vreemd gaat.
Okay.
Of dat je met je ex inmiddels duurzaam samenwoont, zodat je minder alimentatie hoeft te betalen. Nou, dan fotografeert hij hoe Barry bij de Van der Valk afspreekt met Angela. Dat soort zaken. Voor goede relaties wil hij kennelijk ook wel een rapportje schrijven over de zware criminaliteit. Over de Mokromafia, ja, zelfs over Rido Antachi. Alsof je daar ook ineens een expert in bent als je de hele dag in de bosjes ligt met je telelens. Om te kijken
precies.
Of iemand vreemd gaat.
Maar dat geeft ik ook het bizarre van deze hele situatie aan. Dit is iemand die zo op het eerste oog totaal niet gespecialiseerd lijkt in de Mokromafia. Dus die had eigenlijk geen enkele expertise op basis waarvan hij kon zeggen dat Royce de Vries een groter gevaar liep.
Klopt. En toen ben ik er verder ingedoken. En toen vond ik ook echt andere fascinerende dingen over zijn bedrijf. Kijk, op zijn website schreeuwt alles. Ik ben een ZZP'er, maar ik doe graag alsof ik een grote multinational leid. Ik kreeg ooit een visitekaartje van een ZZP'er die senior CEO op zijn visitekaartje had gezet. Waarop ik hem vroeg of er ook een junior CEO was in zijn organisatie.
Ja. Als ZZP'er mag je jezelf geen CEO noemen. Dat is echt te pretentieus. Dat kan niet.
Maar bij de site van Nico kreeg ik zo'nzelfde gevoel. Ja. Dus ik dacht, ja, misschien kan ik hem gewoon eens opbellen. En als je hem belt, dan krijg je het volgende bandje te horen. Even voordat je het afspeelt, luister eens mee en merk op hoe elk zinnetje iets bevat wat de façade moet oproepen van een enorm bedrijf.
Welkom bij Strongwood. Mijn naam is Robert. Ik vraag je om even geduld te hebben, terwijl ik nu ga proberen om je door te verbinden naar een beschikbare medewerker.
Ja, oké. Een beschikbare medewerker, dat duidt erop dat er 20 mensen daar op kantoor zitten. Die zijn allemaal druk bezig, maar even kijken of er 1 toevallig tijd heeft.
Ja, en even voor de duidelijkheid. Volgens LinkedIn werkt er helemaal geen Robert bij Strongwood. Oh. Ook op de eigen website komt die naam geen enkele keer voor. Het lijkt me eigenlijk zo'n goedkope stemacteur die je voor een paar euro een tekst in kunt laten spreken. Lust natuurlijk met een Engels accent, want dat klinkt lekker internationaal.
Zeer, ja.
Vervolgens, als je belt, dan hang je 30 seconden in de wacht. En na 30 seconden komt Robert weer terug. En let even hoe hij in elke zin weer iets zet wat die façade moet creëren van een heel groot bedrijf.
Het spijt me. Op dit moment krijg ik echt niemand te pakken. Waarschijnlijk zijn ze allemaal hard aan het werk. Natuurlijk mag je een bericht achterlaten die ze dan kunnen terugluisteren. Vergeet daarom ook niet om je naam en telefoonnummer achter te laten. Iemand van ons team zal dan zo snel als mogelijk terugbellen.
Ja, ik schrok me ook dood van die toon.
Dus. Ja. Jeetje.
Maar
okay.
Ik krijg dus echt niemand te pakken. Ze zijn hard aan het werk. Ze zullen terugluisteren. Iemand van ons team gaat je terugbellen.
En je hebt verder op LinkedIn gekeken. Kon je daar nog meer informatie vinden over hoe groot dit bedrijf is?
Nou ja, kijk, dit gigantische bedrijf heeft, als je even op zoek hebt op LinkedIn, maar twee medewerkers. Dat is Nico en dat is Michelle Williams. Zij deed een opleiding bij Schoefers, een masteropleiding bij de New York University en is al bijna 12 jaar de personal assistant van Nico bij Strongwood International. Het is ineens international geworden. Ja, okay. En ik vond het profiel dus best opvallend, want zij heeft slechts 5 connecties en een opvallende foto. Dus stuurde ik haar LinkedIn profiel door naar een gerenommeerde cyberdeskundige. En die had binnen een minuut al uitgevonden dat het hier gaat om een stockfoto. Dat het gaat om een fake profiel. En de conclusie van deze cyberdeskundige was: deze medewerker is verzonnen. Ze bestaat helemaal niet.
Oké, maar dit begint een beetje triest te worden. Het is ook niet heel geraffineerd allemaal, hè?
Nee, maar ik bedoel, als je dus fake medewerkers op LinkedIn zou zetten, hè? Want ik vroeg me ook af, wat zegt dat over Nico en zijn bedrijf? En wat zegt dat over zijn rapporten? Worden daar ook dingen in verzonnen?
Het tast zijn geloofwaardigheid absoluut aan.
Ja, weet ik wel. En als je dan teruggaat naar zijn website en je ziet allemaal bla bla over meerdere vestigingen, meerdere bedrijven, wat er dan bij de Kamer van Koophandel toch maar eentje blijkt te zijn, dan krijg je toch de indruk dat dit iemand is meer van de grote woorden dan van de grote daden. Misschien ook geen toeval dat in de Kamer van Koophandel registratie het bedrijf van Nico wordt geclassificeerd als een microbedrijf.
Ja, precies. Maar des te opmerkelijker dat de rechtbank wel in eerste instantie dacht, dit is iets wat we serieus moeten nemen, namelijk zo serieus dat we alle artikelen die het AD wil schrijven op basis van de heimelijke opname van Peter R. de Vries, die worden verboden. Dus ja, de rechtbank nam dit in eerste instantie bijzonder serieus. Bizar als je dit allemaal hoort.
Ja, ik vind dat eigenlijk ook nog wel de grootste schande, hè? Want dat je als Royce de Vries probeert zo'n rapportje in te dienen, dat je als privédetective u vraagt wij draaien zo'n rapportje maakt. Ik bedoel, ja, zo werkt de wereld, maar ja, daar moet de rechter natuurlijk wel oog voor hebben hoe dat gaat. Want wat ik van andere advocaten hoor, er worden regelmatig dubieuze rapportjes opgesteld die jouw argumenten in de rechtszaal bevestigen. Soms laat je als advocaat 3 partijen een rapport maken. Als 1 van die 3 dan jouw punt bevestigt, dan dien je die in bij de rechtszaak. Die andere 2 die stop je in een lade. En het is echt aan de rechter om daar doorheen te prikken en het bewijsmateriaal kritisch te toetsen. Ja. En ja, het Hof maakte ook echt gehakt van alles wat deze privédetective zei. Algemene stellingen noemde hij het. Hè. Dus dat is een juridische manier om te zeggen dat het totaal niet specifiek was. Maar deze rechter, die dus ook nog eens een uitermate slecht track record heeft als het gaat om de persvrijheid, die deed dat dus niet. En ja, dat geeft te denken, want het rapportje van deze privédetective vormde dus mede de basis van de belangrijkste persbreidel in de recente Nederlandse geschiedenis.
Ja, als je dit allemaal zo hoort, kan je wel concluderen dat deze privédetective niet de expertise had die noodzakelijk was en dat hij tegelijkertijd wel een belang had bij het schrijven van een pro-Royce rapport. Dus dit had zeker niet zo serieus genomen moeten worden. Laten we dan eens even kijken naar de deken, dat is de toezichthouder op de advocatuur, want die lag flink onder vuur in NRC, begreep ik van de week. En de deken is belangrijk hierin, want die koos de kant voor Royce de Vries in zijn rechtszaak tegen DPG. En daar is niet iedereen blij mee.
Nee, want 2 bekende advocaten die schreven een artikel in NRC Handelsblad. En de kern van hun stuk was dat de deken deze procedure invloog met een karatetrap waarmee het fundament van de rechtsstaat met voeten werd getreden. Kijk, ik dacht ook, eindelijk gewoon prominente advocaten die publiekelijk afstand nemen van de deken. Want ik snap best dat advocaten voorzichtig zijn. Want ja, je kunt de toezichthouder maar beter te vriend houden. Ja. En toch ja, vond ik het gebrek aan publieke veroordeling schrijnend. Zeker als je bedenkt dat ik echt dagelijks berichtjes krijg van advocaten die grote moeite hebben met deze deken. Barbara Rumora Scheltema. En dat gaat over de ruksigloze aanval op de persvrijheid in deze procedure. Maar er speelt veel meer volgens hen. Veel advocaten ergeren zich aan de volstrekt verkeerde prioriteiten van deze toezichthouder. Want er zijn best een hoop advocaten die de deken in actie proberen te krijgen bij belangrijke, urgente zaken. Zaken waar snelle actie vereist is, waar echt ingegrepen moet worden. En stevast krijgen zij dan echt 0 op het request. Geen beweging in te krijgen, vertelt een advocaat over deze deken. Ja, en vervolgens zien ze wel hoe zij full force in deze zaak vliegt om de zakelijke belangen van Royce de Vries en Galit Kazem te dienen met bizarre vorderingen. Dat snappen ze niet zo goed.
Nee, precies. Dat kan ik me voorstellen. Maar er is ook een groter probleem dat ze hebben met de toezichter, vertelde je me. Ze vinden de deken ook hypocriet.
Ja, want stel nou dat er een conflict of interest speelt bij een advocatenkantoor. Een belangenconflict. Je kantoor verdedigt bijvoorbeeld al een cliënt met een tegenovergesteld belang. Dan is de deken ongelooflijk strikt. Jij mag die cliënt niet aannemen. Die moet naar een ander kantoor. Ook al is je kantoor heel groot, is het belangenconflict puur hypothetisch. Nou, Amsterdam heeft twee dekens. Eén daarvan is Jacqueline Schaap. En zij was echt best buddies met Peter R. de Vries. Ze deed meer dan 50 zaken voor Peter R. de Vries. En Royce de Vries claimt dat hij daar altijd bij was. Nou, dat is nogal een conflict of interest wanneer je mengt in een zaak rondom Royce en Peter R. de Vries. Zeker als in die zaak de hele legacy van Peter R. op het spel staat. En wat zegt deze deken dan? Geen probleem joh, ik schuif de zaak wel door naar mijn collega die hier aan het bureau tegenover me zit. Bij elk advocatenkantoor zou dat volstrekt ondenkbaar zijn. Maar bij de toezichthouder op de advocatuur kan dat dus gewoon. Ja, terwijl prima doorgeschoven had kunnen worden, misschien wel moeten worden naar ja, een van de dekens van een andere regio, gewoon om de schijn van partijdigheid te voorkomen.
Dus ze zijn strenger op anderen dan op zichzelf, is eigenlijk de kritiek van advocaten.
Ja, rules for thee, not for me, zoals je dat noemt. Ja, ze zijn heel streng op anderen, maar niet op zichzelf. En kijk, hun belangenconflict werd ook nog eens vergroot doordat dezelfde deken enerzijds opkwam voor de belangen van Galit Kazem en anderzijds verantwoordelijk was voor het onderzoek naar Galit Kazem. Ja, zo'n knoepert van een belangenconflict zou bij ieder advocatenkantoor ondenkbaar zijn. Maar ja, bij de toezichthouder kon dat wel. En dat heeft een aantal problemen. Hè? Dus ik denk advocaten moeten kunnen vertrouwen op de integriteit en onpartijdigheid van de toezichthouder. Ja, als die cruciale normen aan haar laars lapt, dan is het vertrouwen weg. Maar ja, kijk, als de deken zelf betrokken is bij een belangenconflict, roept dat ook wel vragen op over de onpartijdigheid en de integriteit van het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd.
Ja, precies. Dan als laatste punt hierover. Het rapport van de deken, dat zou wel eens op korte termijn kunnen komen. Ja. Over Galit Kazem.
Klopt, ik verwacht het eigenlijk al over een paar dagen, zeg dinsdag, woensdag. Maar eigenlijk is dat rapport dus al bij voorbaat besmet door de keuzes van de deken. Zeker omdat het onderzoek op geen enkele manier controleerbaar is. Bij het vorige onderzoek kwam slechts een samenvatting op hoofdlijnen naar buiten. Dus het onderzoek in 2020 naar Galit Kazem. Ja. En die samenvatting op hoofdlijnen had minder dan 250 woorden. Zelfs andere advocaten hadden geen toegang tot meer informatie. Dus zeker als dat zo is, moet je volgens mij extra goed kunnen vertrouwen op de integriteit en de onpartijdigheid van de onderzoeker.
Ja, en het is natuurlijk ook zo, dat heb jij vorige week ook uitgelegd. De taak van de deken is om de beroepsgroep te beschermen, niet om per se de waarheid te openbaren.
Klopt. En als je nou kijkt naar wat ik verwacht dat er uitkomt, want het komt natuurlijk over een paar dagen uit, dat rapport. Ik denk eigenlijk dat de grootste kans is dat er geen bewijs wordt gevonden dat Galit Kazem werkelijk een ambtenaar heeft omgekocht. Hij zal dat misschien ongetwijfeld ook proberen te spinnen als een overwinning. Maar de echte vraag is natuurlijk of hij klanten heeft opgelicht. Of hij ook ander gedrag zou hebben vertoond dat tuchtrechtelijk verwijtbaar is, zoals dat dan heet. Zoals die contante betalingen, de klus voor de maffiabaas, de vraag hoe die in de boeken zijn gekomen. Zijn vorige baas, Geert-Jan van Oosten, die eiste ook echt een tuchtprocedure tegen Kazem, omdat hij heeft ervaren dat zijn imago ernstig is beschadigd. Dat zijn de zaken waar dit rapport denk ik wel duidelijkheid over kan bieden. En als dat inderdaad het geval blijkt, dan zou de meest logische uitkomst zijn dat de deken besluit de zaak voor te leggen of aan te brengen bij een tuchtrechter.
Nou, dat gaan we dan zien naar verwachting dus deze week. En dan gaan we kijken wat er uitkomt. En ongetwijfeld zullen we er volgende week weer uitgebreid op terugkomen. Dan is het weer tijd voor Vraag het Wik en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetwikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Jari.
En die schrijft: hallo Vic en Lars, ik zag de uitzending van Radar van afgelopen week. Daar was Splinter Chabot in een reportage over malafide aannemers. Dat vond ik opvallend. Een BN'er in de rol van zomaar een Nederlander met een probleem. Hoe kijken jullie naar BN'ers die opduiken in bijvoorbeeld een consumentenprogramma als Radar? Boost dit de ratings van een programma?
Ja, ik ben het eens met Jadi dat ik dit ook wel echt heel erg opvallend vind. Dit is iets wat Radar in het verleden niet zou hebben gedaan. Sterker nog, dat deden ze gewoon niet. Maar inderdaad, afgelopen week zat Splinter Chabot in de uitzending. En vorige maand zat Anna Gimbrere in de uitzending. Dus ja, dat maakt wel duidelijk dat het niet iets is wat ze één keer hebben gedaan, maar wat een strategie lijkt te zijn. Ze hebben het nu 2 keer in een korte tijd gedaan. Ik denk dat dit inderdaad een manier is om de kijkcijfers van het programma wat op te krikken. BN'ers incorporeren in je programma is een beproefde manier in Hilversum om te proberen meer kijkers te trekken. Radar ligt onder vuur in de zin dat het vroeger op NPO 1 te zien was en een groot publiek had. Het is nu naar NPO 2 verhuisd en het heeft een aanzienlijk kleiner publiek. Ik kan me voorstellen dat zij inderdaad proberen die kijkcijfers weer terug omhoog te krijgen en dat dit een strategie daarvoor is. Dus ja, dat zou erachter kunnen zitten.
Nou, ik vind het wel raar hoor, want dat beschadigt eigenlijk je hele concept. Want ja, het idee van een consumentenprogramma is dat mensen die normaal gesproken meer moeite zouden hebben om hun gelijk te halen, dat die via zo'n programma geholpen worden. He, dat dit gaat niet over een bekende Nederlander, want ja, een bekende Nederlander die heeft al zoveel andere manieren om zijn gelijk te halen. Als die alleen al op sociale media er aandacht aan geeft, nou dan zullen heel veel bedrijven geneigd zijn om direct zo iemand gelijk te geven. Gewone consumenten hebben dat niet, juist. Die zouden dus ook terug moeten komen in een consumentenprogramma.
Ja, en daarnaast, ik vind het ook echt onbegrijpelijk dat ze dit doen. Radar kan slechts een fractie van de ingestuurde zaken in behandeling nemen. En dat betekent dat ze heel veel onrecht moeten laten lopen. En dan vind ik het heel gek om BN'ers die sowieso op heel veel plaatsen in de samenleving al een voorkeursbehandeling krijgen, die ook bij heel veel bedrijven een voorkeursbehandeling krijgen, om die dan ook hier voor te trekken. Ik begrijp die keuze echt niet. Ik vind het gewoon simpelweg niet integer. En ik vind het ontzettend schadelijk voor het programma. Dit geeft voor mij aan dat Radar niet langer een integer programma is. Ik vind het diep teleurstellend in Antoinette Herzenberg. Ik begrijp niet dat zij zoiets hier doet. Ik vind het eerlijk gezegd schandalig. Dus ik vind het echt een wanhopige poging om de kijkcijfers omhoog te krijgen. Maar ik vind het gewoon echt hartstikke slecht. Ga gewoon terug naar wat de oorsprong is van het programma. Gewone consumenten.
Ja.
Maar goed.
Nou, helder. Jij kan je echt boos van worden dit.
Ik vind dit gewoon echt dat ik denk, ik had Radar echt hoog zitten. En nu heb ik het idee, dit is gewoon een 13 in de dozijn programma geworden.
Is het ook niet een manier van dit soort programma's om te laten zien van, kijk eens hoeveel mensen naar ons programma kijken. Zelfs al die BN'ers die kijken naar ons programma, dat maakt het extra belangrijk voor anderen ook om te kijken. Dus dat het ook een beetje een stiekeme beïnvloeding is van de kijker. Van, kijk ook naar het consumentenprogramma waar Bartje Bot elke week voor de buis gaat hangen.
Ik weet niet, zou dat nou echt mensen overtuigen om te gaan kijken naar dat programma? Ik weet het niet eerlijk gezegd. Ik weet niet of dat er nou specifiek achter zit. Maar ik vind het een heel slecht idee. Maar goed, Jadi, dankjewel voor je vraag. Vraag@larsatgmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct de recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.